Beste luisteraar, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Prikkel-podcast. Wij zijn Zwijgman N, een theatergezelschap dat al meer dan 20 jaar fysieke en zintuigprikkelende voorstellingen maakt. In ons project Prikkel hebben we samen met een groep kunstenaars en wetenschappers vanuit de HKU en het UMC Utrecht onderzoek gedaan naar het fenomeen prikkelverwerking. De meeste afleveringen in deze serie zijn gesprekken met neurodiverse ervaringsdeskundigen. In deze live aflevering, opgenomen tijdens de Prikkeltalk in Buitenplaats Doornburg, maken we een uitstapje naar de wetenschap. Deze talk is van Monique Toonsen, schrijfster van de Wiebelen en Friemelen boekenreeks. Ze is al jaren expert op het gebied van prikkelverwerking. Als fysiotherapeut en pedagoog adviseerde en begeleidde zij honderden kinderen, volwassenen, ouders en ook leerkrachten wanneer er sprake was van lastig gedrag dat veroorzaakt werd door een afwijkende zintuiglijke prikkelverwerking. Ze vertelt ons over de verschillende prikkeltypes, over onder- en overprikkeld zijn en over wat je kan doen om te reguleren en je beter te voelen.
Hele goedenavond. Nou, heel fijn om hier uitgenodigd te worden. Dank je wel. Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen duidelijk te maken hoe het werkt met de prikkelverwerking. Hoe het nou kan dat je soms onderprikkeld bent en soms overprikkeld. En vooral ook wat je daar dan aan kunt doen om je beter te voelen. Hè? Om je goed te voelen en om gewoon te kunnen doen wat je wilt kunnen doen. Mijn achtergrond is, ik ben fysiotherapeut en pedagoog. En ik ben al zo'n 30 jaar bezig met zintuiglijke prikkelverwerking. Ik heb daar boeken over geschreven en ik geef daar les over. Vooral aan onderwijsprofessionals, zorgprofessionals en ouders. En daarnaast consulteer ik bij heel moeilijk gedrag, wat dan mogelijk ook met prikkelverwerking te maken heeft. Wat ik vanavond ga vertellen, ik heb daar een handout over gemaakt en die staat bij mij op de website. Jullie hebben wat handouts liggen, daar zie je mijn website op staan. Dus als je dan kijkt bij overige downloads, dan zie je dit verhaal met allemaal links erbij. Vind je daar terug. Nou ja, wat ik dus altijd doe als ik kijk naar gedrag van mensen en hoe ze zich voelen, dan zet ik daarbij een SIP-bril op. En dat is de bril van zintuiglijke prikkelverwerking. Dus ik kijk naar hoe mensen zich voelen en welk gedrag ik zie. Ga ik bekijken van, zou dit gedrag ook te maken kunnen hebben of hoe je je voelt met dat iemand te weinig prikkels ervaart, dus onderprikkeld is, of misschien wel veel te veel prikkels ervaart en dus overprikkeld is. En vervolgens ga ik dan uitleggen wat kun je daar aan doen. Dus dat doe ik met de SIP-bril, zintuiglijke prikkelverwerking. Dat is hetzelfde overigens als sensorische informatieverwerking. Wellicht zijn er mensen die die term ook wel eens gehoord hebben. Het kan zijn dat je op de handouts die ik geef ziet dat mijn bedrijf 7 zintuigen heet. Dat was 10 jaar geleden. We hebben het inmiddels over 8 zintuigen. Dus ik ben heel hard ingehaald door de werkelijkheid. Ik heb er een plusje achter gezet, want sommige wetenschappers hebben het al over 33 zintuigen. Ik denk, dat laat me niet nog een keer gebeuren. 7 plus. Nou. Horen, zien, ruiken, proeven, voelen. Die kent iedereen wel. Daar krijg je op school vaak al les in van, dat zijn de zintuigen. Maar bij prikkelverwerking zijn er nog een aantal zintuigen die heel erg belangrijk zijn voor hoe gespannen of hoe ontspannen je bent. En dat zijn nog 3 extra zintuigen. De ene daarvan is beweging. Dus het bewegingszintuig, wat ook wel als proprioceptus benoemd wordt. Maar het gaat over beweging. En daar zitten de sensoren in de spieren en de gewrichten. En daarmee voel ik nu dat mijn vingers gestrekt zijn en nu zijn ze gebogen. En als ik een trap oploop, hoef ik niet te kijken hoe hoog en hoe ver mijn voeten gaan. Want het bewegingszintuig heeft al geleerd. Voor de meeste trappen zijn de verhoudingen gelijk hoe hoog en hoe ver ik moet stappen. Als je in een gebouw bent waar een heel oud gebouw, bijvoorbeeld een kerk, dan heb je wel eens trappen die zijn langer en minder hoog. Of juist heel kort en hoger. Dan heb je weer een extra zintuig nodig. Dan ga je kijken hoe je je voeten moet plaatsen. Als je in dat gebouw werkt, kun je na een week of 2, 3 gewoon met een doos die trappen soepel oplopen. Want dan heeft jouw bewegingszintuig zich daaraan aangepast. Nou, bewegingszintuigen is een van de zintuigen waarmee je je spanning heel goed kunt reguleren. Door te bewegen kun je actiever worden. Kun je dus wakkerder, je lichaam wakker schudden, maar je kunt het lichaam er ook mee dempen. Er zijn bijvoorbeeld mensen die heel veel spanning kwijtraken door lekker te gaan hardlopen of een andere sport te doen. Een ander zintuig is het zintuig evenwicht. Dat zit in je binnenoor en daarmee, dat gaat inderdaad over balans, maar het gaat bijvoorbeeld ook over blikstabiliteit. Dus als ik loop, dan ga ik op en neer en heen en weer, maar mijn beeld blijft stabiel. Doordat het evenwichtzintuig samenwerkt met de oogspieren en echt in milliseconden zorgt dat het aangepast wordt, het beeld wat je ziet, zodat dat niet ook op en neer en heen en weer gaat. Nou zijn er mensen die daar wel last van hebben. Waar het zintuig niet zo goed werkt. Dus als zij lopen, dan zien ze alles bewegen. Dat kost heel veel energie. Om dat allemaal extra te verwerken. En als ze aan het lopen zijn, dan kunnen die bijvoorbeeld niet op hun scherm kijken en het goed lezen. Dus dan gaan ze stilstaan om iets te kunnen lezen. Dus dat evenwichtzintuig is ook belangrijk om je blik stabiel te houden. En voor sommige mensen is het dus moeilijk om in een klas te zitten en naar het scherm te kijken. En dan heel stabiel ook direct op je schrift te kijken en weer terug en weer heen. En dat kost dus dan extra energie. Maar je weet natuurlijk niet dat dat niet voor alle mensen zo is, dat het bij jou moeilijker gaat. Want ja, deze kennis wat ik je net verteld heb, dat weet je niet. Maar dit zijn mensen die eerder moe zijn, die niet goed mee kunnen komen in de klas, die eerder ook over misselijkheid zullen klagen. En we weten bijvoorbeeld dat bij de doelgroep van mensen die slechthorend of doof zijn, daar 90%+ van de mensen problemen hebben met hun evenwichtsorgaan, met hun evenwichtszintuig. Dan hebben we nog de sterretjes naar de buik. Het gaat over interoceptie en dat is van binnen voelen. Dat is ook door zintuigen. En daarmee voel je bijvoorbeeld dat je dorst hebt, dat je naar de wc moet, dat je bang bent. Dan gaan misschien spanning in je spieren verhoogt. Misschien ga je hart heel erg kloppen, maar ook verliefd zijn. Dat voel je een beetje in je buik meestal. Dat zijn allemaal interoceptieve signalen. Dat is ook dus weer een zintuig, waardoor je signalen krijgt om vervolgens een actie te ondernemen. Want dat is eigenlijk wat je zintuigen doen. Je krijgt signalen en daarmee ga je je aanpassen aan wat je van binnen voelt. Heb ik honger, heb ik dorst, dan zorg je dat je je aanpast, zodat je overleeft. Is er van buiten iets, daar moet je je ook op aanpassen. Als iemand mij een vraag stelt, als iemand mijn naam roept, dan hoor ik dat. Als ik kou voel, dan ga ik iets aantrekken. En voor de interoceptieve signalen is het, als ik ineens heel erg bang ben, dan is het van, er is dus kennelijk een signaal geweest dat er misschien een prikkel is die schadelijk is. Dus nu moet ik vechten, vluchten of bevriezen. Dat is heel erg je interoceptie die daar de signalen voor geeft. Dat is dus ook een van de belangrijkste zintuigen. Als jij honger of dorst hebt, als je bang bent, dan komen de andere signalen niet meer zo goed binnen. Want dit signaal is namelijk belangrijker. Als je dat wat minder goed kan voelen of kan duiden, want ook daar kun je onderprikkeld zijn. Dat zien we bijvoorbeeld bij mensen met autisme. Vaak dat ze dat wat minder goed kunnen duiden. Heb ik nou honger of heb ik dorst? Maar je wordt er wel onrustig van. Het lichaam weet dat er iets moet gebeuren om weer veilig te zijn. Maar als je dan niet goed voelt, het is dorst, dan heb je wel de onrust en je dus niet kunnen focussen op iets anders, maar je kunt het vervolgens niet oplossen. Dus dat is interoceptie, een van de belangrijkste voor overleving. Nou, wat gebeurt er nu bij prikkelverwerking? Al die termen hoef je niet te onthouden. Waar het vooral heel erg om gaat, is je hebt prikkelfilters in je zenuwstelsel zitten. Een prikkel komt aan bij een zintuig, dus ik ruik aan. Dat wordt opgevangen door tast, het zintuig tast. Maar dan ben ik het nog niet gewaar. Het moet eerst een reis afleggen door het zenuwstelsel heen. En daar zitten dus prikkelfilters. En die bepalen of en hoe sterk een prikkel doorgegeven wordt. En dan pas, als het inderdaad doorgegeven wordt, dan pas word ik het gewaar. En hoe het werkt is als je bijvoorbeeld prikkels hebt die hetzelfde blijven. Ik hoor een zoom achter mij ergens. Een van de apparatuur, misschien zijn het de boksen. Dat is een prikkel die blijft hetzelfde. En mijn prikkelfilter zou ervoor moeten zorgen dat die op een gegeven moment weggefilterd wordt. Die is namelijk niet meer belangrijk voor mij. Prikkel blijft namelijk hetzelfde. Dus hij zou weggefilterd moeten worden. Als het prikkelfilter niet zo goed werkt, kan het zijn dat hij elke keer doorgegeven blijft worden. En dat kost mij extra energie. Want die prikkel gaat door, elke keer als hij doorgegeven wordt in het zenuwstelsel, dan gaat hij van zenuw naar zijn neuron naar neuron. Dat kost glucose, dat kost echt energie. Dus mensen die meer prikkels waarnemen, sterkere prikkels waarnemen, dat als je in een lokaal zit en buiten wordt het gras gemaaid, normaliter zou het prikkelfilter die prikkel weg moeten filteren. Als dat niet gebeurt en je blijft die horen, wordt het dus ook veel moeilijker om je te concentreren op wat er in dat lokaal gebeurt. Want beide prikkels komen binnen. Dus dat is al een probleem met overprikkeling. Je wordt daar eerder moe van. En als je moe wordt, raak je ook wat geïrriteerd en eerder boos. En heb je een korter lontje. Dus wat belangrijk is om te onthouden is, je hebt prikkelfilters. En die prikkelfilters zijn bij iedereen anders afgesteld. Gaan we even naar de volgende dia. Als het prikkelfilter goed werkt, dan heb je een neutrale prikkelverwerking. Dan komen over het algemeen de prikkels van binnen je, uit je lichaam en van de omgeving voldoende aan, zodat je je aan kunt passen. En je hebt er niet zo snel last van. Dan heb je een neutrale prikkelverwerking. Dat betekent dat je je eigenlijk in alle situaties goed kunt aanpassen. Dus als je in een overvolle zaal zit, waar heel veel gebeurt, waar misschien een theatervoorstelling, stel je voor, je zit dicht op andere mensen, dus aanraking, je krijgt meer aanraakprikkels, je krijgt meer geluidprikkels, je ziet ook veel meer, misschien ook veel meer geuren, geen enkel probleem. Jij kunt je daaraan aanpassen en je kunt genieten van het theater voor je. Als je in een hele stille ruimte zit, bijvoorbeeld je eigen kamer, want je moet studeren, ook prima, jij kunt je focussen terwijl er helemaal niks om je heen gebeurt. Lijkt me heerlijk. Dus je kunt je aanpassen in een drukke winkel, maar ook in een hele stille kamer. Jij voelt je prima en kunt doen wat je wilt doen. Dat is neutraal. Dan kan het ook zijn dat het prikkelfilter veel te weinig prikkels doorlaat. Je ziet dat wij hier het prikkelfilter afgebeeld hebben als een portier die prikkels wel of niet binnenlaat. Nou, bij onderprikkeling is die veel te streng en laat hij te weinig en te zwakke prikkels door. Dus je krijgt niet alle informatie binnen. En daar kan het wel zijn dat mensen wel eens benoemd worden of van nou, die is helemaal niet geïnteresseerd. Of misschien wel een beetje lui, doet helemaal niet mee. Maar het kan zijn dat hij gewoon te weinig prikkels binnengekregen heeft om op een bepaalde alertheid te komen, zodat ook alles binnenkomt en die mee kan doen. Dat is onderprikkeling, dan krijg je te weinig of te zwakke prikkels binnen. Mag ik de volgende? En dan hebben we het over overprikkeling. Dat filter is gewoon veel te enthousiast. Staat veel te wijd open, laat veel te veel en te sterke prikkels door, waardoor bijvoorbeeld zo'n zoemend geluid elke keer binnen blijft komen. Waar bijvoorbeeld als je een iets te strakke riem aan hebt, je voelt dat de hele dag. Een horloge heb je al niet aan, want dat zit de hele tijd tegen je huid. Dezelfde prikkel, die zou je uit moeten filteren. Maar bij overprikkeling kan het zijn dat je dat dan de hele dag voelt. En dat spectrum, dan moet ik even iets pakken om dat te illustreren. Dat van heel weinig voelen of heel veel voelen, en dat geldt voor alle zintuigen, kan nogal verschillen. Als we het hebben over tast. Dit is een label. En dit is een stukje stof, daar moet je het aan afknippen. Daar is dat stukje stof voor bedoeld. Je knipt dat uit je shirt, want dit is echt gewoon hard en puntig. Ik was de was op aan het hangen en mijn partner, die is best onderprikkeld. zat in zijn wielershirt, hier aan de binnenkant. Ja, dus ik heb dat eruit geknipt, ik heb aan hem gevraagd. Ik zei, weet je wat dit is? Nee. Ik zei, nou, dat zat in je wielershirt hier. Oh, heb ik niet gevoeld. Voor iemand die overprikkeld raakt, is dit gewoon echt bijna niet voor te stellen. Want er zijn ook mensen die elk haartje wat onder het shirt zit, moet eruit. Want je voelt het de hele tijd en het leidt je af. Dus dat is nogal een spectrum van heel weinig voelen naar veel te veel voelen. En dat spectrum geldt voor alle acht zintuigen. We hebben het stress en het onder- en overprikkeld zijn hebben we willen visualiseren. En daar hebben we een waaier voor gebruikt. En die waaier hebben jullie ook als een kaart bij de handouts liggen. Dus wat we gezegd hebben, je hebt het autonome zenuwstelsel. En dat is het zenuwstelsel dat zich aanpast aan de prikkels. Zijn de prikkels pluis of zijn ze niet pluis? En moet ik in actie komen? Als alles pluis is, dan zit je in het groene gedeelte of in het blauwe gedeelte van de waaier. En dat is een deel, dat is het parasympathische zenuwstelsel. Als alles pluis is, dan functioneer je in dat deel. Zit je in het groen, dan sta je aan. Dan kun je je taak doen die je wil doen. Je kunt vragen stellen op het moment dat dat nodig is. Je kunt hulp vragen. Je voelt je prettig. Maar heel veel prikkels, je moet af en toe ook even relaxen en herstellen. Dan ga je in het blauw, dat is het herstelsysteem. Stel je voor lekker op de bank met een bakje thee en er hoeft allemaal niet zoveel binnen te komen, want je bent even aan het herstellen. Of het is druk, ik ga even buiten een wandeling maken om te herstellen van al die prikkels. Van daaruit moet je ook weer terug kunnen bewegen in het groen. Dus als die pauze voorbij is en je moet weer aan de slag, dan moet je weer die alertheid op kunnen bouwen om weer je taak te kunnen gaan doen. En dat is, dus je zit normaliter in het groen en ook in het blauw. En je komt ook wel eens in het oranje terecht. En oranje is het deel waarin het zenuwstelsel bepaalt, hey, oh, eventueel schade, er zijn prikkels die zijn misschien schadelijk. Dus we moeten nu klaarstaan om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Dan ga je je stresssysteem in en dat is het oranje systeem. Als je in dat systeem bent, ben je aan het overleven. Leven, leren en beleven is dan even niet belangrijk. Daar is geen ruimte voor, want je bent aan het overleven. Je moet eventueel kunnen vechten, vluchten of bevriezen. Daar kun je waarschijnlijk niet om hulp vragen op het moment dat je het nodig hebt, omdat je te gestrest bent. Daar raak je ook veel sneller overprikkeld door prikkels die normaliter niet zo ernstig zijn. Dus als je in het groen zit, kun je die prima aan. Maar als je in het oranje zit, in je stress, kan je opeens veel minder aan. Dan raak me niet aan, want ik kan daar nu even niet hebben. Nou, dat oranje systeem is ook vrij normaal om af en toe in te zitten. Ik weet niet hoe, ik presenteer vrij veel, maar ik was best even zenuwachtig voordat ik het podium opkwam. Ik zat in oranje. Mijn hart ging wat sneller. Ik denk dat bijna iedereen dat wel zal hebben als je moet gaan zitten voor een zaal. Mijn zoon had ik gevraagd of hij in het panel wil zitten. En die schat in, knaloranje, nee, dat ga ik niet doen. Als ik hier eenmaal sta, ik ben bezig, ik zie vriendelijke gezichten. Dan kan ik weer terugbewegen naar het groen. En sta ik gewoon weer aan en gaat het weer goed met me. Nou, dat is een beweging die heel normaal is, die iedereen wel meemaakt. Op het moment dat je in het oranje blijft hangen en niet terug kunt, dus jezelf onvoldoende kunt reguleren om je weer goed te gaan voelen, dan kun je het spreken over, dan ben je overprikkeld. En dan heb je dus meer demping nodig om je beter te voelen. Dus dan zit je in je stresssysteem. Het autonome zenuwstelsel heeft nog een overtreffende trap op het moment dat het bedenkt. Dus daar denk je niet zelfstandig over na. Als wij hierover na zouden moeten denken, dan zouden wij niet meer bestaan. Want dit gaat echt in milliseconden. Maar op het moment dat het systeem bedenkt, ik kan hier niet vechten, vluchten of bevriezen. Dit is een levensbedreigende situatie. Bijvoorbeeld bij misbruik. En je kunt niet weg uit die situatie. Dan bedenkt het systeem, nu ga ik uit. Dit is de shutdown. En hier hoort ook het woord dissociatie bij. Dus de pijn en de emoties zouden te heftig zijn. Je zou het niet overleven als je ze voelt. Geweldige oplossing van het systeem. Ik ga uit, ik voel geen emoties meer, ik voel geen pijn meer. Ik ben alleen nog maar bezig met ademhalen en temperatuur om te overleven. En pas als jouw systeem signalen krijgt van een omgeving die veilig is, kun je daar weer uitbewegen. En daar heb je meestal hulp bij nodig, want we hebben het hier meestal over trauma als je daar veel zit. En dan pas als je signalen krijgt van je bent weer veilig, kun je naar het oranje, kun je weer richting het groen. Je hebt daar bijna geen controle over waar je zit, behalve via ademhaling kun je dit systeem beïnvloeden. Dus inademen is stress, uitademen is rust, is demping. En dat, als je ergens van schrikt, is het, dat is de inademing, dat is stress. En als het dan wel mee lijkt te vallen, dan is het, Dat is weer herstellen. Okay, dus ademhaling, daarmee kun je dit stresssysteem beïnvloeden. En beweging. Beweging is echt goud. Okay? Door te bewegen, ik zie hier heel hard knikken, dus misschien kan je daar straks wat over vertellen. Door beweging demp je het systeem ook. Okay? Met beweging kunnen we heel veel. We kunnen onszelf uit een depressie bewegen. Beweging helpt beter dan medicatie bijvoorbeeld daarop. Dus we hebben via die twee systemen of via die twee acties hebben we hier invloed op. Nou ja, dat is de prikkelwaaier waarmee we dus laten zien. Stel nou dat je heel veel in het oranje zit, dan lichten we toe van nou, wat we zien is je zit heel veel in het oranje. Laten we beweging bijvoorbeeld gaan proberen om te reguleren. Wat er dan gebeurt is dat oranje invouwt en er dan meer ruimte komt voor groen. Dus op die manier willen we laten zien dat het een dynamisch geheel is. Nou, mocht je hier meer over willen weten, vind je van alles op de website daarover. Wat zien we nou? Want ik heb het nu hier over gedrag. Wat zien we bij iemand die onder of overprikkeld is? Maar fysiologisch kun je dat ook laten zien door huidgeleiding te testen. Dan zetten ze huidgeleiders bijvoorbeeld op de vingertoppen. Want die is anders wanneer je in dat groene systeem en dat blauwe systeem zit dan wanneer je het oranje inschiet. Dan is er een verschillende huidgeleiding. Wat we zien bij iemand die neutraal prikkels verwerkt is dat, stel je voor dat iemand in de testsituatie op een stoel zit, die is licht achterover gekanteld. En opeens gaat hij naar achter. Dan ga je hop dat stresssysteem in, want je denkt schade. Maar oh, ik val niet. Oké, het wordt goed. Dus je gaat weer herstellen en je gaat weer terug naar dat rustige, naar dat groene systeem. Komt de prikkel weer, dan is het van even schrikken, maar oh nee. Nee, dit, ik heb al geleerd, het systeem leert, dit is oké. Dus je reageert minder heftig en herstelt weer eerder. En uiteindelijk reageer je niet meer zo snel hierop. Wat zien we nou bij iemand die vooral overprikkeld is en vooral in dat systeem blijft hangen? Elke keer als je diezelfde prikkel geeft, of die aanraking, of die beweging, of dat geluid, gaat het systeem direct weer in de stress. En het herstel is ook langzamer. Het systeem blijft in die stress gaan. Het systeem leert hier dus niet. Dit is eigenlijk geen bedreigende prikkel. Die blijft reageren. Okay, dat is als je over het algemeen snel overprikkeld raakt. Elke keer weer door dezelfde prikkel die eigenlijk helemaal niet schadelijk is. Heb je iemand die onderprikkeld is? Die reageert langzamer, niet zo heftig en heel snel al niet meer. Dus dat systeem neemt gewoon te weinig prikkels op. Deze heb ik jullie gegeven om een overzicht te geven van vier verschillende types die we hebben. Want we hadden het over onderprikkeld en over overprikkeld. Bij onderprikkeling kun je op twee manieren reageren. De aap krijgt te weinig prikkels, heeft meer en sterkere prikkels nodig en gaat daarnaar op zoek. Dat is dus de prikkelzoeker. Dat is een druk iemand, die is enthousiast druk. De beer krijgt te weinig prikkels, gaat daar niet naar op zoek en blijft dus een beetje slaperig. Dan hebben we twee overprikkelden aan de rechterkant en daar hebben we de kat en de haas. De kat krijgt te veel prikkels en gaat die dan ook vermijden. Die gaat reguleren, die gaat zorgen, die prikkels wil ik niet, dus ik blijf uit die situatie, of ik ga regelen dat het hier rustig wordt. Dus iemand die heel erg veel kan regelen en die misschien dat ook wat gebiedend doet, omdat dat een copingstrategie is, dus een overlevingsstrategie. Okay, om heel bepalend te zijn in een ruimte, in een groep. Het precies zo te willen hebben en ik wil daar op vakantie, want voor mij geen tent en een harde grond, maar ergens waar het comfortabel is, want die prikkels kan ik niet aan, dan kan ik niet relaxen. De haas, die stapt wel een situatie in, maar raakt vervolgens in die situatie knijter overprikkeld. Die had niet van tevoren aanzien komen, dit moet ik eigenlijk niet doen. Dus ik moet eigenlijk niet na een hele volle dag ook nog eens naar een feestje toe gaan, want het is te veel. Hè? Prikkels, 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 dat bouwt zich allemaal op. Dan moet je eigenlijk een moment van even niks ertussen bouwen. Maar de haas die vergeet dat eigenlijk. De haas gaat op een zaterdag naar de IKEA. Dat moet je niet doen. Dan is van, ik wil naar huis, nu. Hey, dat moet je op een maandag doen. Niet zijn de paasmaandag. Veel te druk. Okay, dus de haas die stapt in een situatie, maar kan daar vervolgens dan niet goed tegen. Dus dat zijn de vier types. Die vind je terug op een van de handouts die ik jullie gegeven heb. Dan wil ik graag de volgende. Dan hebben we nu een aantal types geïntroduceerd. En hier gaan we even kijken van ja, wie zijn jullie eigenlijk? Waar functioneer jij zo'n beetje? En het kan ook neutraal zijn, hè? Dan herken je jezelf in alle types een beetje. Maar als we hier bijvoorbeeld kijken naar wat vind jij een hele fijne omgeving? Dan vindt de aap heel veel gezelligheid. Kom maar door, veel prikkels en muziek aan en hele felle kleuren, felle kleding. Maakt allemaal niet uit, kom maar meer. Variatie is ook geweldig, want elke keer nieuwe prikkels, dat komt weer harder binnen. Kom maar door. De beer, die valt het allemaal niet zo op en het is allemaal al heel snel goed. Die is super flexibel, want die heeft niet zo snel ergens last van. Dus die maakt het niet zoveel uit en die mist ook af en toe wat informatie van oh, was dat gebeurd? Nou, dat heb ik niet meegekregen, hoor. Ben je de kat en raak je overprikkeld, dan ga je dingen regelen. Dus die zoekt rustige plekken op. Die zegt eerder van nou, vanavond even geen feestje, want ik heb al een hele drukke werkafspraak of ik moet studeren. Ander keertje. Die zoekt ook omgeving op die werken. En groen is sowieso heel rustgevend. Dus die vindt dat fijn om dat uitzicht te hebben. En daarvan weten mensen al heel snel wat het beste werkt. Want daar is de kat ook wel uitgesproken over. Hey, dus de mensen in de omgeving weten dat ook heel goed. En bij de haas gebeurt het allemaal een beetje. En die is dus wel naar dat hele drukke feestje gegaan. En daar vervolgens heel chagrijnig van. Want knetter overprikkeld. Nou, en stilte of rumoer, dat is bij onderprikkeld heel graag. Want meer prikkels is activeren. Dus kom maar door, meer prikkels. En die nemen ook heel veel initiatief daarin. Dus de apen zijn ook heel creatief. Als er iets gebeuren moet van een feestje en wat zijn de mogelijkheden, moet je daar zeker een aap bij betrekken. En als je de details wil regelen, ga je naar de kat toe. De beer mist hier heel veel, maar die, ja, nogmaals, heel flexibel. Die kan echt in een drukke kroeg studeren, geen enkel probleem. Bij de overprikkelde, die zorgt dat er heel veel gelijk is. Dus je houdt heel veel van naar hetzelfde restaurant, pakt hetzelfde van de menukaart af. Zorgt dat alles herkenbaar is. Hey, want dat ken ik al, dus daar hoef ik me niet aan te passen. En de haas, ja, die geen structuur, die lukt dat gewoon niet zo goed. Nou, bij de lunch kun je ook bedenken, wat doe ik, hè? Ga ik heel veel prikkels zoeken en nog snel even wat regelen en heel veel kletsen en wat gaan we morgen doen? Tuut is de kat of de aap die regelt het allemaal en het kan ook allemaal tegelijk. Waarbij de kat natuurlijk zegt van nou, ik wil wel wat alleen zijn. En die kan door veel te veel prikkels gewoon echt ook, die is hyperalert, hè, want alles komt binnen. En die probeert daar vooral afstand van te nemen. Dus die gaat eerder een rustige wandeling maken. En de haas heeft mazzel als hij ervoor gekozen heeft toevallig om daarbij aan te sluiten. Want die zal niet zelf zo snel dat initiatief nemen. Wat van belang is voor als je snel overprikkeld raakt, is te weten dat het jou dus helpt om in een structuur te zitten. En door ook drukke dingen af te wisselen met rustige werkmomenten. Dus door het ontprikkelen is voor iemand die overprikkeld raakt een heel belangrijk. Hey, dus als dat feestje er is, kun je ook zeggen van nou weet je, ik ga 2 uurtjes en ik zorg dat ik de dag daarna even niks te doen heb. Wat van belang is, en de boeken staan daar vol van, is om te kijken welke strategie werkt nou voor jou heel goed. Als je onderprikkeld bent, dan wil je vooral zorgen dat je jezelf activeert en dat je bijvoorbeeld ook staand gaat werken in plaats van zittend gaat werken. Dat je voldoende beweegt. Dat je zorgt dat als je heel erg goed moet kunnen focussen, dat je of tijdens die taak beweegt, dus dat het lopend doet of staand doet. Of zorg dat je daarvoor even bewogen hebt. Als je overprikkeld raakt, zorg ervoor dat duidelijk is wanneer je wel en niet gestoord mag worden als je met een taak bezig bent. Okay, zorg dat je dat kunt visualiseren of op de deur of door iets op je bureau te leggen en daar afspraken over te maken met mensen om je heen. Okay, op welk moment mag je me nu wel storen en op welk moment niet? Want het is heel moeilijk. Multitasken weten we al, hè? Dat kan niemand. Maar veel prikkels, daar wil je van wegblijven op het moment dat je overprikkeld raakt. En je wil gaan kijken naar prikkelvriendelijk, wat werkt voor jou wel? Bij welke taak? Als ik afwas, dan zet ik heel hard Adele op en zing ik heel hard mee. Dan vlucht mijn zoon naar boven. Als ik aan het administreren ben, dan kan er wel rustige muziek op staan. Muziek die ik goed ken. Sade is een eentje die ik uit mijn hoofd ken. Daar heb ik vroeger ook veel bij gestudeerd, zodat ik in Amsterdam de geluiden buiten niet hoorde. Maar ik kon meezingen en studeren tegelijk, want ik kende hem uit mijn hoofd. Als ik ga schrijven, moet het stil zijn. En dat is iets wat je voor jezelf moet leren. Hoe vaak heb ik die pauzes nodig? Wat ga ik daar doen? Ga ik in mijn hangmat wiegen? Ga ik een stuk lopen? Ga ik hardlopen? Zet ik bepaalde muziek op? Wat werkt voor jou om even te ontprikkelen? En zorg dat je niet te veel momenten stapelt. Want dat hebben we bijvoorbeeld na het uit corona komen en het de maatschappij weer ingaan. Zijn er veel mensen die iets te hard van stapel gelopen zijn. Want het was opeens heel erg veel. Wat ik zei, ik consulteer soms bij mensen die het moeilijk hebben. En ik zie veel mensen bijvoorbeeld met autisme die het zo fijn hebben gevonden om tijdens corona niet zoveel sociale interacties te hebben. Dat ze het nu niet meer durven. Dat ze nu niet meer naar buiten durven stappen. Maar dat betekent praktisch gezien wel dat dit kinderen van 14, 15 zijn die alleen nog maar op hun kamer zitten. En daar gaan we dan kijken, en hoe kan je dat dan opbouwen? Hoe kun je dempen terwijl je in een situatie ingaat waar je eigenlijk wel veel prikkels hebt? En een van de dingen die we dan wel adviseren is bijvoorbeeld een drukvest te dragen. Dat is een vest wat je op kan pompen. En dat geeft diepe druk. Dat is kalmerend, waardoor je wel die drukke situatie beter aan kunt. En het gaat heel erg over beweging. Ook want het is heel erg dempend. Dat we dat zoveel mogelijk in de routine zetten. Ik weet niet of jullie al rond geweest zijn voordat jullie hier kwamen. Maar ik ben vorige week zondag hierheen geweest. En de rechter is van de gang die je als eerste tegenkomt. Doodeng was dat om daar doorheen te lopen. Hij is heel donker in het begin. Mijn zoon was achter me en die had echt zoiets van, ik vind dit heel eng. Ik zei, ja, ik ook. Maar het was wel een hele aparte ervaring. En daar zie je de vacuümzak die helemaal om je lichaam heen drukt. En dat is diepe druk, geeft het systeem rust. Want het zenuwstelsel ervaart dat als iets wat vanuit jezelf komt, omdat het in de diepe huidlagen wordt dat opgepakt. En dat wordt als veilig ervaren, waardoor je heel erg kan kalmeren. En dus ik vond het een geweldige ervaring om hier rond te lopen. Dit is nog een overzicht, dat vind je ook op de website terug als je het nog eens wil hebben over welke types zijn er allemaal. Het zwarte hondje is de gast. Het hondje is neutraal, allemaal prima goed. De haas had niet hier moeten gaan zwemmen. Die is een situatie ingegaan, krijgt nu bijna een bal voor zijn kop. De kat schermt zich af. En als die gaat zwemmen, dan is dat op een rustiger stukje en zeker niet hier. Nou, de aap, bommetje, kom maar door, meer prikkels. En de beer super relaxed, maar die mist wel informatie. Dus dat zijn de types die we hebben. En ik zou zeggen, zet hem wat vaker op, die zipbril. En we gaan er straks vast nog even over verder praten. Dank je wel.
Dank je wel voor het luisteren naar de Prikkelpodcast. Deze Prikkelpodcast is een onderdeel van een langlopend onderzoek naar neurodiversiteit en prikkelverwerking. Met een groep kunstenaars en wetenschappers hebben we een expositie gemaakt in buitenplaats Doornburg in Maarsen. Wil je meer weten over de expositie of het vervolg van het project Prikkel of wat theatergezelschap Zwijgman N doet? Bezoek dan onze website www.zwijgman.org of volg ons op social media. Prikkelverwerking, waarneming, het zintuigelijk lichaam, het zijn eindeloze thema's. Er valt nog een hoop te ontdekken. Tot de volgende keer.